Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84. Wij deze middag belijdenis in gemeenschap met de kerk der eeuwen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 43ste psalm, het eerste vers, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 11, vers 19 tot en met 26. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Handelingen 11, 19 tot en met 26, na de apostolische geloofsbelijdenis en het eerste vers van Psalm 43.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Handelingen 11, de versen 19 tot 26. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieken, verkondigen de Heere Jezus. En de hand des Heere was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente, die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit, en hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen alle dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs, en er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Tot zover de schriftlezing.
In onze overdenking van de Heidelberger Catechismus zijn we aangekomen bij vraag en antwoord 32. We willen die vraag en dat antwoord eerst met elkaar lezen. Vraag en antwoord 32 uit zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd: maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, U hebt ons door uw goedheid opnieuw samengebracht. U geeft ons dat we hier mogen zijn en voor sommigen onder ons is dat misschien nog een groter wonder dan voor anderen, omdat we te maken hebben met lichamelijke klachten en zorgen, omdat het al langer geleden is dat we de gang naar uw huis konden maken. U geeft ons dat we hier mogen zijn, maar laat het voor ons allemaal een wonder zijn, dat u met zondaren te maken wilt hebben en dat u tot hen wil spreken door uw woord. En heren, als we iets nodig hebben deze middag, dan is het wel wat we zojuist gelezen hebben in uw eigen woord. Want we hebben gehoord hoe het woord, het evangelie, gepredikt werd in Antiochië. Maar we hebben ook die veelbetekenende woorden gelezen, dat de hand des Heren met de predikers was. Die hand van u die krachtig werkt, die hand van u die harten opent, die hand van u die mensen tot geloof en tot bekering brengt. En als we iets nodig hebben aan de middag van deze dag, dan is het wel dat uw hand krachtig werkt. Heren, zou u dat willen doen? Zou u dat willen geven? Al hebben wij het zo verzondigd. Al kunnen wij deze middag ook als gemeente geen rechten laten gelden tegenover u, de heilige en rechtvaardige God. Maar heren, wilt u geven dat het welbehagen van u door de hand van uw eigen zoon gelukkig mag voortgaan? Wilt u geven dat mensen die alleen in naam christen zijn, dat mogen zien, dat mogen beseffen, dat dat schuld zal worden en dat ze door uw genade tot echt christen gemaakt zullen worden? Wilt u geven, heren, dat degene die slechts in schijn christen zijn, door ontdekkend licht van u daaraan worden ontdekt, dat ze het zien en dat ze buigen voor die werkelijkheid en dat ze gaan vragen: Heere, maak mij tot wat ik niet ben, maar wat ik wel moet zijn. Heere, wilt u degene die de naam van Christen in waarheid dragen ook geven dat ze iets van dat profetische en van dat priesterlijke en van dat koninklijke mogen kennen? En dan zouden er kunnen zijn, ook vanmiddag onder ons, die het lampje op hun rug dragen, die bij zichzelf zo weinig waarnemen. Heren, zou u licht willen schenken over uw eigen werk? En tegelijkertijd bent u toch ook die Heere die mensen altijd weer in de ootmoed brengt en hen zich nooit laat verheffen op datgene wat u hen schonk in hun leven. Maar laat het wel zo zijn door uw goedheid, dat degenen die echt de naam van Christen mogen dragen, ook tot een getuige in deze wereld mogen worden gesteld. Dat kan alleen wanneer we eerst een leerling zijn geworden op de school van vrije genade, wanneer we het onderwijs van u ontvingen, wanneer we bediend werden uit die grote hoge priester, uit die eeuwige koning, uit die hoogste profeet en leraar, door wie het nu mogelijk is dat mensen nog aan u worden verbonden en aan u worden toegevoegd. Niet door een uiterlijke belofte alleen, niet door het sacrament van de heilige doop op zich, niet door het afleggen van belijdenis, maar door een waar geloof. En Heere, wilt u dat geloof werken door uw geest, ook in onze gemeente, in harten van jongeren, in harten van ouderen. En wilt u dat geloof waar u het werkte ook versterken. We bidden u voor ons land en volk, ontfermt u zich, Heere, over ons land. Daar waar de sporen van de christelijke natie die ons land eenmaal was, steeds meer uitgewist worden, bidden we van u of u wil geven een terugkeer tot u en tot uw woord. Heere, sterk allen die de stem van uw woord tot spreken proberen te brengen in de vergaderzalen, plaatselijk, provinciaal, landelijk, op Europees niveau. Geeft u wat nodig is aan ons vorstenhuis. Laat ook daar, Heere, gevraagd mogen worden naar u en naar uw sterkte. Zegent u evangelisten die met uw woord ook mensen zoeken te bereiken die vervreemd zijn van uw woord en van uw dienst. Zegen het zendingswerk. Heere, denkt u aan de kerken in Nederland, zo verspreid, zo uiteengeslagen, zo verscheurd. Zou u bijeen willen brengen wat echt bijeen hoort. En Heere, geeft u ook over de muren van kerken heen ontmoeting, geestelijke herkenning. Wilt u opstaan, Heere, over de puinhopen van kerkelijk Nederland? En wilt u breuken die geslagen zijn nog helen? Wilt u zo denken, Heere, aan en ieder van ons, zoals we ook deze middag bij elkaar gekomen zijn. We bidden u voor degenen die op moeilijke plaatsen gesteld zijn, die verantwoordelijk werk te doen hebben, zwaar werk ook, waaronder ze soms maar heel moeilijk kunnen functioneren. Wilt u krachten geven? Wilt u ook geven een biddend afhankelijk leven? Bewaar ons ervoor, Heere, om op te gaan in de dingen van de tijd. O, dat kan wanneer we ons gesteld weten in een gezin. Dat kan wanneer we alleen zijn. Dat kan wanneer we jong zijn of wanneer we oud geworden zijn. Maar vanuit onszelf zijn wij zo geneigd om ons druk te maken over allerlei dingen van beneden. Dingen die menselijk gesproken ook niet onbelangrijk zijn, maar die toch in het licht van uw woord en in het licht van de eeuwigheid op een tweede of op een veel lagere plaats moeten komen. En we vragen van u, Heere, wilt u geven dat onder uw woord het zo gebeuren mag, dat dat ook werkelijk plaatsvindt. Dat één ding voor ons het belangrijkste wordt. U te zoeken en u te kennen, want die u vindt, vindt het leven. En trekt hem welgevallen van de Heere. Daar bidden we u om, Heere. Denkt u aan jongeren en ouderen in de strijd. De strijd in het leven. De strijd met een erfenis uit het verleden. De strijd tegen wonden die geslagen zijn. De strijd tegen onze eigen gevoelens, onze eigen geaardheid waartegen we te strijden hebben. De strijd tegen allerlei karakterzonden. Heere, geeft u wat nodig is in de onderscheiden strijd die gestreden wordt. En geeft u ook een biddend leven, kon het zijn aan een ieder van ons. Heere, denkt u aan de ouderen die met ons meeluisteren. Denk aan degene van wie de gedachten zo verstrooid worden. Die zwakker worden van gedachten, die soms ook heel moeilijk te bereiken zijn. Ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En ook op de pastorale bezoeken. Maar Heere, voor u is niets te wonderlijk. U kunt met uw woord en met uw onwederstandelijke geest heen breken door alle menselijke hindernissen. En u kunt harten bereiken van mensen die voor ons onbereikbaar zijn. En met diezelfde kracht, Heere, we bidden het van u, wilt u dan ook met diezelfde kracht vanmiddag in ons hart uw woord neerleggen en ingang doen vinden. En geeft u dat het vrucht mag dragen van geloof en van bekering. Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van de 18e psalm, het 9e en het 10e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht. Door loutert rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. En wat er verder volgt in vers 9 en ook vers 10 van psalm 18. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Thank you. Psalm 63, het tweede vers willen we in antwoord op de prediking zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wiet ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Tweede vers van Psalm 63 na de prediking. Ze was, gemeente, tussen de 5 en 15 jaar oud. Opgegroeid in het noorden van Israël. En op een kwade dag zijn de Syrische soldaten het dorpje waar ze woonden binnengevallen. En bruut zijn ze het huis waar ze woonden binnengedrongen. En ze hebben haar meegenomen als een gevangene naar Syrië. Daar kwam dat meisje via de slavenmarkt uiteindelijk terecht in het huis van de generaal van Syrië. Degene die aan de leiding, aan het hoofd stond van al die soldaten die zo plunderend door het land gingen, naar Naaman. En daar leidden ze een bestaan zonder toekomst. En dan, op een dag hoort ze het. Wat er fluisterend door het huis heen gaat. Naaman, de generaal, heeft een ernstige kwaal. Een ongeneeslijke kwaal. Hij is melaat. En als dat gebeurt, blijkt dit jonge meisje, laten we zeggen dat ze 1 jaar of 10 was, een echte christen, een echte christin te zijn. Want dan geeft ze niet toe aan gevoelens van wraakzucht en vergelding, die er misschien wel in haar bovengekomen zijn. Het is zijn eigen schuld. Maar ze strijdt tegen die gevoelens als ze zich bij haar hebben aangediend. En in haar jonge leven blijkt een priesterlijke bewogenheid met de ziekte van haar heer en van haar meester, van haar vijand, want dat was het eigenlijk. En ze laat een profetisch getuigenis horen in het huis waar ze als slavinnetje werkzaam was. Och, zegt ze tegen haar meesteres, och, of mijn heer Naaman stond voor het aangezicht van de profeet in Samaria, de profeet Elisa, dan zou die hem zeker van zijn melaatsheid ontledigen, genezen. Een echte christin, meisje van 10, 12, hooguit 15 jaar oud. En wij, u, jij, ik, waarom worden wij een christen genoemd? Wij zullen die naam denk ik allemaal wel eens een keer gehad hebben van de kant van anderen. We zullen dat woord misschien wel op een formulier hebben ingevuld, wanneer onze godsdienst ingevuld moest worden. Vroeger kwam dat misschien meer voor dan de laatste tijd. Godsdienst, levensovertuiging, christen. Maar wat is de inhoud? Waarom word ik een christen genoemd? Over die vraag willen we met de hulp van de Heere nadenken. Aan de hand van vraag en antwoord 32. En we schrijven bij dit gedeelte van de catechismus een christen en zijn drievoudige roeping. Een christen en zijn drievoudige roeping. Allereerst letten we op zijn roeping tot profeet. Want het begin van antwoord 32 is: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde. In de tweede plaats letten we op zijn roeping tot priester. Het vervolg van het antwoord. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Offeren, dat is de taak van de priester. En tenslotte letten we op zijn roeping tot koning. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is het koninklijk ambt van een christen. Dus de christen en zijn drievoudige roeping. Zijn roeping als profeet belijden. Zijn roeping als priester zijn leven wijden. En zijn roeping als koning, koninklijk strijden. Wij denken in de catechismus na gemeente over de namen van de Zoon van God. Daar is het in de achterliggende tijd over gegaan. Wij hebben stilgestaan bij de naam Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We hebben stilgestaan bij de naam Christus, de naam die letterlijk betekende gezalfde en die heenwees naar de drie ambten die de Heer Jezus Christus heeft. Hij is de hoogste profeet en leraar, hij is de enige hoge priester en hij is de eeuwige koning. En nadat de opstellers van de catechismus zo twee namen van de Zoon van God wat hebben overdacht en wij in het spoor daarvan ook zijn gegaan, ja, dan lijkt het wel alsof ze een, we zouden bijna zeggen, een zijweggetje, een zijpad inslaan. Want dan klinkt de vraag, waarom wordt gij een christen genaamd? Wij begrijpen natuurlijk wel waarom dat zo is. De naam christen, ook in onze taal, we horen het onmiddellijk, lijkt heel veel op de naam Christus. Het heeft er ook alles mee te maken. We zouden kunnen zeggen, de kerk met een hoofdletter van de Heer Jezus Christus. Alle waargelovigen zijn als de bruid van Christus genoemd naar hun bruidegom. Zoals dat ook in ons burgerlijke leven plaatsvindt. Dat een bruid, wanneer ze in het huwelijk treedt met haar man, genoemd wordt naar de naam van haar man. Christenen, ze dragen de naam van de bruidegom, de Heer Jezus Christus. En hoe die naam door de voorzienige leiding van de Heer precies ontstaan is, dat hebben we gelezen in onze eerste schrift, in onze schriftlezing van vanavond. Dan gaan we even naar de stad Antiochië, ten noorden van Israël. Op zeker moment zijn daar mannen gekomen die het evangelie van vrije genade hebben gepredikt, die de Heer Jezus Christus hebben verkondigd, zoals het te lezen is in Handelingen 11. En hun prediking heeft vrucht gedragen. Er zijn onder die prediking veel mensen tot geloof en tot bekering gekomen. Let u daar ook even op. In de Bijbel worden die dingen altijd weer op elkaar betrokken. Wanneer iemand tot echt geloof komt, komt hij ook tot echte bekering. Die dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is goed om dat ook in onze tijd tegen elkaar te zeggen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de nadruk in onze tijd veel meer ligt op het tot geloof komen, waarbij de bekering die zijn uitwerking krijgt in het leven van een mens nogal eens op de achtergrond blijft of helemaal niet aan de orde komt. Maar geloof en bekering horen onlosmakelijk bij elkaar. U vindt het letterlijk zo terug in Handelingen 11. Mensen komen tot geloof en tot bekering. Ja, en dan is het niet alleen zo dat Barnabas naar de stad Antiochië gaat, maar ook Paulus, de grote heidenapostel, komt in diezelfde stad. En samen geven ze gedurende een jaar onderwijs aan deze jonge gemeente. En dan staat er dat het in die stad voor het eerst was dat de gelovigen, de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus, christenen werden genoemd. Misschien, we weten dat niet helemaal zeker, maar misschien is dat oorspronkelijk wel een scheldwoord geweest. Hebben de inwoners van Antiochië tegen de gelovigen aangekeken met een stuk minachting en hebben ze hen, ja, christenen genoemd als een soort scheldwoord in de zin van die Christusmensen. Die mensen die het altijd maar over Christus hebben. Maar het is een naam geworden die onder de leiding van de Here eigenlijk ook een erenaam werd. Een naam waarmee de gelovigen genoemd worden naar hun bruidegom, de Heer Jezus Christus. En over die naam gaat het dus in antwoord 32. Laten we maar gaan lezen wat daar precies gevraagd en gezegd wordt. Maar waarom wordt gij een christen genoemd? Het is de bedoeling dat we ons leven daar ook vanmiddag naast leggen. Dan luidt het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Het eerste is dus dit: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat is een diep antwoord. Dat is geen makkelijk antwoord. De opstellers van de catechismus zeggen niet: ik draag die naam omdat ik als kind het teken en zegel van de heilige doop heb ontvangen en zo onder het woord ben gebracht. De opstellers van de catechismus zeggen niet: ik draag die naam omdat ik christelijk opgevoed ben. Of omdat ik iedere zondag 2 keer naar de kerk ga. Maar de opstellers steken dieper af. Omdat ik een lidmaat van Christus ben. Dat is nogal wat. Wat hier gezegd wordt is dat ik op het nauwst verbonden ben met de Heer Jezus Christus. Zoals takken nauw verbonden zijn met de stam van een boom. Zoals ranken nauw verbonden zijn met de wijnstok. Zoals lidmaten of ledematen, armen, benen, andere lichaamsdelen, nauw verbonden zijn met het hoofd. Zo is een ware christen onlosmakelijk verbonden met de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier staat. Een lidmaat van Christus. Dat betekent met een hele sterke, nauwe band aan Hem verbonden. Dat betekent in gemeenschap met Hem leven. En hoe gebeurt dat? Hoe is het dat een mens met de Heer Jezus Christus verbonden wordt op deze hechte, nauwe wijze? Daar zoveel over te zeggen zijn, gemeente, dat kan vanmiddag niet. Laten we ons maar beperken tot wat er in het antwoord 32 staat. Dat gebeurt door het geloof. Zo staat het er. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dus het geloof is het middel waardoor een zondaar van nature in Adam, niet in Christus, in Adam, maar het geloof is het middel waardoor een zondaar op het nauwst verbonden wordt met de Heer Jezus Christus. in een nauwe verbinding, in een nauwe gemeenschap met Hem komt te staan. En dan begrijpt u wel, dan gaat het hier over dat geloof dat in zondag 7 uitgelegd is, toegelicht is. Als ik dat nog even heel kort mag samenvatten, want dat is wel van het grootste belang. Wat is dat ware geloof nu? Dat is, Smijtegeld zegt dat in zijn maandagse catechisatie. Prachtig boek, maandagse catechisatie. Dat is een van de kenmerken van een mens die zo bekommerd is over zijn zaligheid en of die wel in Christus is. Een kleine in de genade noemt Smijtegeld zulke mensen. Ja, dan is een van de kenmerken dat zo iemand er heel erg op gericht is om te horen, wat is nu het ware geloof, om daar zijn eigen leven naast te leggen. Wat is dat ware geloof nu? Heel kort, en ik herhaal maar wat ik gezegd heb, dat is eigenlijk twee dingen. Dat is een gave van God. Dat is een gave van God. En dat is tegelijkertijd ook een, als het uit de hand van de Heere ontvangen is, een daad. Een komen tot Christus. Een vluchten met uw schuld en met uw zonde en met uw ledigheid en met alles wat u ontbreekt en wat u niet hebt, tot de Heere Jezus Christus. En het zoeken van schuiling tegen de toorn van God in Hem. En het steunen op Hem als een schuldige. En het rusten in Hem. Dat is het geloof, heel kort samengevat. Dat is in zijn wezen altijd een toevluchtnemend geloof. In zijn wezen kent dat altijd iets van het vluchten, van het uit zichzelf uitgaan met schuld, met zonde. Met alles wat me aanklaagt. Tot de God die zalig maakt. Ja, dat is geloof dat twee dingen gelooft, gemeente. Dat is geloof dat de wet van God gelooft wanneer hij mij veroordeelt. En wanneer hij mij schuldig stelt. En wanneer hij mij, om het met dat ontzaggelijke woord te zeggen, en ik mag het toch vanmiddag niet verzwijgen, wanneer die mij verdoemt. Maar dat is ook het geloof dat het evangelie gelooft. Dat de Heere God in zijn eigen lieve Zoon een schuilplaats heeft gegeven en aangewezen op dat arme en verloren zondaren. Die geen bestaan voor de Heere hebben en die nergens op steunen kunnen in zichzelf, tot Hem zouden vluchten en in Hem zouden schuilen. Dat geloof, al is dat misschien zwak, al is dat misschien aangevochten, al is dat misschien maar getekend in die gang van die bloedvloeiende vrouw. Uitgewerkt met alles van zichzelf en met al de medicijnmeesters waar ze het had gezocht. Maar het was allemaal erger geworden. En toen is ze tot de Heer Jezus gekomen met grote gedachten van Hem. En aan het eind van al haar eigen mogelijkheden. En toen heeft ze zich gebukt en toen heeft ze de zoom van zijn kleed mogen aanraken. Wel, dat geloof, al is het zwak en bestreden, is een genade, zegt een van de oude schrijvers ergens, die Christus en een zondaar met elkaar verenigt. En dan gaan we verder lezen in ons antwoord, die Christus en een zondaar zo verenigt, dat ik zijn zalving deelachtig ben. Dat betekent dat waar een zondaar zo door het geloof tot Christus mocht uitgaan, hij ook deel krijgt aan de Heilige Geest. De Heilige Geest, voor wie geldt dat Christus ermee gezalfd is, iets van zijn zalving daalt ook neer op al de gelovigen. Daar begint antwoord 32 mee, met die diepe klanken. Dus een hele hoge opvatting van de naam Christen die we hier tegenkomen. Eigenlijk, zeggen de opstellers van onze catechismus, kan iemand de naam Christen niet dragen buiten het ware geloof om. Een echt Christen is iemand die de toevlucht heeft genomen met zijn dwaasheid en met zijn onwetendheid tot die grote hoge priester. Met zijn schuld en met zijn verlorenheid tot die grote hoge priester. Met zijn onmacht tot die grote koning. Maar dan wordt zo'n christen vervolgens ook geroepen tot de ambten die Christus volmaakt bekleedt. Wat zijn die ambten? Als we gaan lezen in antwoord 32. Dat is allereerst het ambt van profeet. Opdat ik zijn naam belijden zal. Dus de eerste roeping van een christen is de roeping tot profeet. En wat is nu een profeet? Als ik dat zou vragen vanmiddag aan de kinderen, aan de jonge mensen, wat is nu een profeet? Dan kan ik me voorstellen dat wij in de eerste plaats denken aan iemand die spreekt. En toch is een profeet niet allereerst iemand die spreekt. Maar het is allereerst iemand die hoort. Ik denk aan de roeping van Ezechiël. En aan een later moment in zijn leven dat Ezechiël als het ware opnieuw geroepen werd. U kunt daar over lezen in hoofdstuk 33. Daar leest u dat tegen Ezechiël gezegd wordt: en gij zult het woord uit mijn mond horen. En vervolgens zult u hen, de Israëlieten, van mijnentwege waarschuwen. Ezechiël krijgt als profeet twee opdrachten. Allereerst, u zult mijn woord horen. Vervolgens, u zult mijn woord spreken. Wel, dat is ook de eerste roeping van een christen in de diepe zin van het woord. Als hij geroepen wordt tot profeet, dan betekent dat allereerst, hij wordt geroepen om het woord van God te horen. Hij wordt geroepen om het woord van God te beluisteren. Hij wordt geroepen om zijn plaats te zoeken aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Hij wordt geroepen om door hem onderwezen te worden. Dat is het eerste wat hoort bij de profetische taak van een christen. En de vraag die vanmiddag tot ons allemaal komt is: kennen wij die plaats? Misschien dat u wel zegt: nou dominee, ik ben eigenlijk al afgehaakt aan het begin van de preek, want toen ging het over wat een waar christen is en dat niet buiten het ware geloof omgaat. Maar dan nu toch nog een andere vraag. Ken jij die plaats aan de voeten van de Heere om door hem onderwezen te worden? Die plaats waar je neerknielt naast een Samuel en het zegt: spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Kent u die momenten, niet alleen op de zondag, want u bent op deze zondag onder het woord, maar kent u die momenten ook door de weeks om in de stilte van je kamer, om in de stilte van uw woning de Bijbel in de hand te nemen en te lezen met een gebed in het hart: Heere, spreek, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. En als je dan zo moeilijk je gedachten erbij houden kunt. Als je dan sommige dingen ook zo moeilijk vindt in het woord van de Heere, is er dan het gebed, Heere, wilt u geven dat ik mijn gedachten op uw woord kan richten? Wilt u geven dat ik er iets van verstaan mag? Een profeet is, een christen is allereerst iemand die luistert, die gezeten is aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En aan zijn gezegende voeten is er nog plaats. Ook voor mensen die zeggen, die naam van christen die is me veel te hoog, daar kan ik nooit bij. Aan de voeten van de grote Christus, de grote profeet en leraar, is er nog plaats. Maar dan, en daar legt onze catechismus de nadruk op, en we lezen nog even in antwoord 32, dan betekent profeet zijn vervolgens ook zijn naam belijden. Dat ook. Dat hoort ook bij het profetische van een christen. Zijn naam belijden. Hoe? Wel ook met daden. Ook met ons leven. Als we nu, gemeente, al onze woorden eens zouden wegstrepen. Alle woorden die we gesproken hebben tot anderen. Als nu ons leven naar anderen toe. Anderen in de kerk, anderen in de buurt, anderen op ons werk. Als anderen nu eens alleen ons leven zouden lezen. Alleen ons leven zouden beluisteren. Zou daarin dan een belijdenis gevonden worden van de naam van Christus? Gaat er van ons leven een reuk uit, de reuk van de Heer Jezus Christus? Dat is de vraag die antwoord 32 ons stelt. Hoe is het met het belijden van zijn naam ook in ons leven? Met onze daden, met onze gedragingen. Met ons doen, met ons laten, zijn er vruchten van geloof en van bekering in ons leven. En dan ook zijn naam belijden met woorden. Ja, dat ook. Dat hoort ook nog bij dat profetische. Dus profeet zijn is iemand die hoort. Iemand die belijdt met daden, maar ook iemand die belijdt met woorden. Eén voorbeeld, gemeente. Die Samaritaanse vrouw. Die had de Heer Jezus Christus door genade nog maar zo heel kort leren kennen. Maar als ze hem echt gezien heeft. Als ze iets van hem gezien heeft en daarmee alles in hem gezien heeft. Dan loopt haar mond over van hem. En dan zien we haar watervat verlaten. En dan zien we haar teruggaan naar de stad Sichar waar ze vandaan kwam. En dan zoekt ze haar oude woonomgeving op. En dan zegt ze, ik heb de Heer Jezus gevonden. Nee, dat zegt ze niet. Dan zegt ze, hoor eens, ik ben tot geloof gekomen. Nee, dat zegt ze ook niet. Dan zegt ze, ik heb Jezus aangenomen. Nee, dat zegt ze helemaal niet. Maar dan zegt ze, kom, zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Hoort u hoe dat getuigenis door haar heen gaat en vanuit haar hart en vanuit haar leven opstijgt? Een mens die mij, onreine, vuile zondares, gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is Hij niet de Christus? Een profetes, zoals dat slavinnetje in het huis van de Aman een profetes was. Gemeente, de vraag komt tot u, tot jou, tot mij. Waarom wordt ge een christen genaamd? Is het omdat deze profetische trekken van het zitten aan de voeten van de Heer Jezus en het luisteren naar zijn woord, van het belijden van zijn naam met daden, met het leven, maar ook met woorden, met alle gebrek in ons leven gevonden wordt. In de tweede plaats, de roeping tot priester. Ja, want ook daartoe wordt een christen, een echt christen geroepen om priester te zijn. Wat was een priester? Als we daarvoor in gedachten nog even gaan naar de tabernakel of naar de tempel en we zien daar de priester bezig, ach, dan zien we dat hij allerlei taken heeft. Maar een van de taken die de priester had was bidden, voorbidden. Dat wordt hier in de catechismus niet genoemd, maar ik denk wel dat we het mogen aanvullen. Vanuit het woord van God. Een van de taken, priesterlijke taken, een van de aspecten van de roeping van een echte christen is, hij is een bidder, een voorbidder. Zoals Abraham het was. Toen hij hoorde over de stad Sodom en de stad Gomorra die vanwege de zonde ten onder zouden gaan. Heere, zult u vanwege zoveel rechtvaardigen de stad verloren laten gaan. Abraham, priesterlijk bewogen en priesterlijk biddend. Of, in het Nieuwe Testament, Stefanus, die daar staat aan het einde van zijn leven. En de stenen worden hem toegeworpen en de dood is dichtbij. En een van de laatste woorden die vernomen worden van de lippen van Stefanus, dat zijn deze woorden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus, biddend. Biddend voor zijn vijanden. Dat is ook wel een vraag, gemeente, die we dan ook allemaal aan onszelf maar moeten stellen. Hoe is het in ons persoonlijke leven met het gebed? En hoe is het in ons persoonlijke leven met de voorbeden? Voor anderen, voor, ja zelfs voor degene die tegen ons zijn. Dan zegt iemand, maar dat is onmogelijk, dat kan ik niet. Dat kan een mens ook niet vanuit zichzelf. Weet u hoe Stefanus het kon? Ziende op die grote biddende koning en hoge priester, de Heer Jezus Christus. Ziende op zijn priesterlijke voorbeden en op zijn priesterlijke bewogenheid. En toen werd het hart van Stefanus zo vervuld met liefde. Liefde tot de Heer Jezus Christus, liefde tot zijn eer, maar ook liefde tot zondaren, dat hij kon bidden voor zijn vijanden. Kijk, en zo zou het kunnen dat vandaag een christen, oh, die vanuit zichzelf ook niet bidden kan. En die helemaal niet voorbidden kan. En die zijn hart er ook niet bij krijgen kan. Toch de genade ontvangt om te bidden in de schaduw van die grote, biddende, hoge priester. Priester, onze catechismus zegt er nog iets anders van. En, zegt het midden van antwoord 32, en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. is geen gemakkelijke zondaggemeente eigenlijk. Ik bedoel dat niet als het om de woorden gaat, maar wel als het om de diepte gaat. Toen ik die woorden zo bij de voorbereiding ook weer wat las en overdacht, toen kwam bij mij de gedachte op die misschien ook wel bij u opkomt. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan dit eigenlijk? Er staat hier ook nogal wat. Mijzelf tot een levend dankoffer offeren. Dat is ook een van de trekken van een echte christen. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik zo in de zalving van de Heer Jezus Christus deel, dat ik mezelf tot een levend dankoffer offer. Wat wil dat precies zeggen? Vraagt iemand. Wel, een dankoffer, een levend dankoffer, dat verwijst ons nog even terug naar de tijd van het Oude Testament. U weet wel, toen werden er in de tempel, in de tabernakel, allerlei offers gebracht. En heel veel van die offers waren nodig, ja, tot verzoening van de zonde. Maar er waren ook vrijwillige offers, dankoffers. Offers die iemand bracht wanneer een man of een vrouw, een jongen of een meisje rijk gezegend was door de Heer. En wanneer hij de Heer iets van zijn dankbaarheid wilde bewijzen. En dan deed zo iemand dat vrijwillig. Dan deed zo iemand dat met een hart vol vreugde. Wel, dat is wat hier bedoeld wordt in de catechismus en eerder al, want deze uitdrukking gaat terug op een Bijbelse uitdrukking, dat is wat bedoeld wordt in Romeinen 12 vers 1. Waar de apostel schrijft, en ik lees u die tekst maar voor, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Daar hebt u bijna dezelfde woorden. Ik bid u dan, broeders, dat u uw lichamen stelt tot een levend offer. Dat is iets van dat priesterlijke in het leven van een christen. Dat een christen, nee, niet iets van zichzelf, maar zichzelf aan de Heere voorstelt. En dat hij het als het ware zegt: Heere, hier ben ik. Nee, niet triomfantelijk, niet in zelfoverschatting zoals Petrus dat deed, maar in alle ootmoed: Heere, hier ben ik. Met mijn zwakheid, met mijn gebrek, met mijn tekort, en toch met de dankbaarheid voor datgene wat ik van u ontvangen heb. En zou ik mijn leven nu in uw dienst mogen besteden, Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Het leven als een levend dankoffer aan de Heere opofferen. Dat bepaalt ons bij het feit dat een echte christen niet meer van zichzelf is, maar dat hij zichzelf voor de Heer stelt en dat hij het zegt: Heere, wat wilt u dat ik doe met mijn tijd? Wat wilt u dat ik doe met mijn geld? Wat wilt u dat ik doe met de opvoeding van mijn kinderen? Wat wilt u dat ik doe met mijn bezittingen? Wat wilt u dat ik doe met de plaats die ik van u gekregen heb op mijn werk? Het leven tot een dankoffer voor de Heere stellen. Nogmaals, dat is heel diep. Dat is ook niet iets vanzelfsprekends in het leven van een christen. Anders dan hoefde Paulus niet te schrijven in hoofdstuk 12 van Romeinen: ik bid u, broeders. Ik dring erop aan, broeders, dat u uw leven zo zult stellen. Paulus, hij doet een beroep op zijn lezers. En dat is iets wat we nooit vergeten mogen. Paulus, die doet dat beroep op grond van de barmhartigheden van de ontfermingen van God. Het is alsof hij zijn lezers aankijkt en alsof hij zegt, en als u nu ziet op die wonderlijke wijze waarop de Heere zich over u ontfermd heeft. Als u nu ziet op die wonderlijke wijze waarop de Heere zich naar u overgebogen heeft. Bij de ontfermingen van God zou u dan uw leven ook niet in dienst stellen van hem. Van zijn naam, van zijn koninkrijk, de priesterlijke roeping van een christen. En als een christen iets van dat priesterlijke mag krijgen, dan is dat opnieuw in de schaduw van de grote hoge priester. Van diegene die het gezegd heeft, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. Van diegene die zichzelf geofferd heeft en die iets van zijn liefde laat druppen in het hart van een zondaar. En daarom, gemeente, als deze priesterlijke gestalte u helemaal vreemd is, als u nu zegt, het is hoog en het is diep en het is moeilijk, het gaat over dingen waar ik nooit bij kan, het gaat over dingen die zo ver weg zijn, priesterlijke in het leven van een christen. Gemeente, dan wordt vanmiddag niet allereerst tegen u gezegd, en zie dan toch maar met alle mogelijke moeite dat u zelf tot zo'n priester en tot zo'n profeet opwerkt. Want dat lukt nooit. Maar dan wordt u vanmiddag nog gewezen op die grote hemelse ambtsdrager, de grote profeet en priester en koning. Opdat u door hem onderwezen wordt. Opdat u zicht mag krijgen door genade op zijn priesterwerk. Opdat u voor hem buigen mag. En onder zijn heerschappij mag komen in dienst van deze koning. Want deze koning zoekt ook nog onderdanen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Nog iets daarover. De roeping tot koning. Het slot van antwoord 32 zegt dat een christen ook hieraan te herkennen is, dat hij met een vrij geweten, met een goed geweten in dit leven tegen de zonde en tegen de duivel strijdt. Dus het leven van een christengemeente is haast altijd strijd. Er is een tijd, ik wil niet zeggen dat iedereen dat zo meemaakt. John Newton, de bekende slavenkoopman, heeft zo'n tijd in zijn leven nooit gehad. Maar er is een tijd in het leven van veel christenen die wel wordt aangeduid als de tijd van de eerste liefde. De tijd waarin het hart vol is van de genade en van de liefde van de Heere. De tijd waarin de zonde zo heel erg ver is. De tijd waarin het hart zo onvoorwaardelijk en zo ongedeeld uitgaat naar het woord van de Heere en naar de dienst van de Heere. De tijd waarin je niets liever doet dan lezen in het woord en lezen over het woord. En bidden. En bezig zijn met de dingen van de Heere. De tijd waarin je bang bent voor de zonde. En nogmaals, de tijd waarin de zonde ook zo heel erg ver lijkt. Tijd van de eerste liefde. Veel kinderen van God kennen en herkennen die tijd van de eerste liefde in hun leven. In die eerste liefde is er nagenoeg geen strijd. Maar verderop, als ik mezelf weer tegenkom en mezelf terugkrijg, als ik zie dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, als ik zie dat mijn oude mens toch op de zonde aantrekt, ja, dan komt er in het leven van een christen, als het goed is, strijd. Als er dan geen strijd komt, als er dan nooit strijd komt, dan is er ook geen leven. Want waar leven is, is ook strijd. Strijd. En de vraag vanmiddag is, kent u die strijd? Kent u de strijd? En dan misschien nog een vraag erbij. Wie is uw grootste vijand in die strijd? Nee, de grootste vijand van een kind van God is niet de duivel met al zijn lage listen en verleidingen. Al hebben Gods kinderen van die duivel soms ontzettend veel last. Al kan de duivel het een kind van God, een christen in de ware zin van het woord, geweldig moeilijk maken. De duivel wel één van de grootste vijanden, maar niet de grootste. De grootste vijand van een christen is ook niet de wereld met al zijn verleidingen. Al kan de wereld het een christen toch ook nog heel erg moeilijk maken. Maar de grootste vijand is de vijand binnen de muren. Dat is de vijand in mijn eigen hart. Dat is de vijand van mijn oude, zondige mens. Dat is de vijand van de inwonende zonde. En daar heeft een christen in de diepe zin van het woord het meeste tegen te strijden. O, er kunnen tijden zijn dat hij ook in dat opzicht argeloos is. De vijand niet in beeld heeft. Maar als die echt scherp is, door genade scherp mag zijn in de strijd, dan ligt daar de grootste vijand. Die hoef je niet ver te zoeken. Die neem je in dit aardse bestaan altijd nog weer mee. Hebt u die vijand? Hebt u die vijand van de oude mens die alleen maar zondigen wil? Die van God en zijn woord niets weten wil? En strijdt u er tegen? Want de Heere roept degene die deze vijand bij ondervinding kennen op. Strijd, de goede strijd van het geloof. Doet aan de gehele wapenrusting van God. Strijden. Ja, dat is ook het beeld van een christen. En dan tenslotte, want daar eindigt antwoord 32 mee. Niet met de strijd, maar met de overwinning. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is, gemeente, de toekomst van een christen. Hier op aarde wordt zijn leven allereerst bepaald door het geloof. Dat was het eerste. En vervolgens door belijden en door wijden en door strijden. En dat is een leven dat, ach, de woorden zeggen het al, dat ook zijn strijd kent, zijn moeite kent. En toch is het geen ongelukkig leven. Laat ik dat vanmiddag ook nog even mogen zeggen. Toch is het geen ongelukkig leven, want een christen, een echte christen, staat nooit alleen in de strijd. Die is door het geloof aan Christus verbonden. En die mag er ook wel eens iets van beleven. En onze koning is van Israëls God gegeven. En God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En die mag het ook wel eens zingen met die 84ste psalm. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Die mag het ook wel eens ondervinden dat de Heere zo wonderlijk tegen alle mensenvrees en tegen alle andere dingen in woorden gaf om te spreken. Die mag het wel eens tot zijn eigen ondervinding opmerken dat de Heere priesterlijke bewogenheid geeft met de naaste. Geen ellendig leven, toch geen ongelukkig leven, maar het grootste geluk, dat ligt aan de andere kant van de dood. Dat ligt daar waar een christen in Christus sterven mag. En voor eeuwig de hemelse heerlijkheid mag binnengaan. En daar als koning mag regeren met de Heer Jezus Christus. De kroon mag ontvangen. En die kroon ook weer voor de Heere mag neerwerpen. En het voor eeuwig mag zingen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En daarom is er hoop voor diegenen die door genade christen mogen zijn. Met alle strijd en met alle tegenvallers die ze iedere dag weer opdoen. Ze zullen één keer aankomen op die plaats waar de heerschappij van Christus volmaakt is. Waar de zonde niet meer is. Waar de oude mens echt de doodsteek heeft gekregen. En er ook niet meer is en ook niet meer hindert. En daar zullen ze zingen van Gods goede tierenheden. En nu wij, gemeente, nu wij, zullen wij daarbij zijn. Dan zullen we op aarde een christen moeten zijn geworden. In de diepe zin. Dat is nodig. En dat zal nooit gaan buiten het geloof om. Het ware geloof. Want alleen door dat geloof krijg ik deel aan Christus, aan zijn schatten, aan zijn zalving, aan zijn erfenis. Maar het is ook nog mogelijk. Want de grote hoge priester, de grote koning, de grote profeet, hij nodigt nog. Hij nodigt dwaze, onwetende. Hij nodigt schuldigen en beladenen. Hij nodigt onmachtigen. Als de grote, volkomen zaligmaker, opdat ze het leven zullen zoeken en zullen vinden in hem. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, bindt u die vraag op ons hart. Waarom wordt ge een christen genaamd? En als we het niet in waarheid zijn, Heere, laten we met ons gebrek en met onze armoede en met de vlag die de lading niet dekt, toch aan uw voeten terechtkomen in schuldbelijdenis, om u te smeken om wat nodig is. Want u hebt het in de stad Antiochië laten zien, en u doet vandaag nog hetzelfde. U maakt mensen tot christenen, in de diepe, in de ware zin van het woord. Heere, zou u datzelfde werk door uw geest ook willen doen onder ons. Bewaar ons als we van hier gaan. Heb dank voor wat u deze zondag schonk. Zegen het uwe. Vergeef ons gebrekkigen. Heere, wilt u ons aanstaande zondag weer in alle getrouwheid samenbrengen onder uw woord. Hoor ons en wil ons verhoren om Christus weer alleen. Amen. Psalm 67, het tweede vers is de slotzang. 67 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.